Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Dit weekend overleed de voormalige paus Benedictus XVI, oftewel Jozef Ratzinger. 10 jaar geleden verraste hij vriend en vijand door plotseling vroegtijdig af te treden als leider van de katholieke kerk. Redacteur Mark Leijendekker kijkt terug op diens pauschap en ziet vooral een ijdele paus met weinig bestuurlijk gezag. Wat laat hij de katholieke kerk na?
Februari 2013. Dat was een druilerige maandag. Ik was in Pompeji om daar een verhaal te maken over een net gerestaureerd theater. En ik loop daar over die Romeinse grote blokken stenen en ineens gaat de telefoon, de krant, belt. Tegen 11:30 was dat. En die zei: Mark, de paus is afgetreden. Ik dacht, dat de paus is afgetreden, daar heeft iemand een grapje uitgehaald of zo. Ik dacht, nou even checken hoor. En nou ja, dat heb je dan vrij snel in de gaten dat de paus echt heeft gezegd dat hij gaat aftreden. Ja, ook binnen de kerk kwam dat natuurlijk als een enorme verrassing. Kijk, de paus die had een aantal kardinalen bijeengeroepen. Ik begreep zelfs dat er mensen waren die bij zichzelf afvroegen: heb ik dit goed gehoord? Of is mijn Latijn zo roestig geworden dat ik het verkeerd heb begrepen? Maar nee hoor, nog een keer naluisteren en nalezen bleek: de paus heeft gezegd: ik moet aftreden, want mijn fysieke krachten, mijn geestelijke krachten maken het niet meer mogelijk om deze functie goed te vervullen. Ja, en dan kom je in beweging. Dan moet je rennen, dan moet je snel de trein terug naar het hotel halen en overleg met de krant doen. Hoe gaan we het aanpakken? Hoeveel verhalen gaan we schrijven? En dan tik je je vingers blauw. En het eind van de dag denk je: ja, de paus gaat aftreden. Wat een historisch moment.
Ja, hij is niet zo populair als een voorganger, maar toch kreeg paus Benedictus XVI vandaag 150.000 mensen naar het Sint-Pietersplein voor zijn afscheidsaudiëntie. Morgen treedt hij af. Bijna 8 jaar was hij paus en dat waren niet altijd makkelijke jaren, zo zei hij.
Er zijn ook momenten in cui le acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa. Il Signore sembrava dormire.
De officiële aftreden was aan het eind van de maand. Dan stapt de paus uit het Apostolische Paleis. Hij loopt die binnenplaats op in het Vaticaan. Daar stonden allerlei stafleden stonden daar klaar te applaudisseren. Er stond een Mercedes klaar om die 300 meter te rijden naar de helikopter. Vertrekplaats. En toen steekt hij op met zijn helikopter. Het leek alsof hij een rondje maakte zo boven het Vaticaan. De helikopters die hem volgden, de camerabeelden die hem volgden, zagen hoe hij nog over het Colosseum vloog. Een soort afscheid van Rome dan. En toen ging hij op weg naar Castel Gandolfo. Dat is het pauselijke buitenverblijf. Hij zei: jullie gaan nu een opvolger kiezen. Nu is het moment voor mij aangekomen om me even ver van Rome te houden. En hij heeft daar een maand of twee gezeten voordat hij weer terugkwam.
Dat aftreden van de paus, dat is nu bijna 10 jaar geleden. 10 jaar voor zijn overlijden. Waarom is dat zo bijzonder?
Niemand was daarop voorbereid dat een paus zou kunnen aftreden. Je had Johannes Paulus II, de voorganger van Benedictus. En die had eigenlijk als een soort leidraad bij het leven hoort ook het lijden. Dat moet je laten zien. Dat moet je delen met je mensen. Dat hoort ook bij het pausschap. Zoals de secretaris van hem later zei. Je stapt niet van het kruis. Je bent paus tot je doodgaat. Dat een paus vrijwillig is afgetreden was zo'n ongeveer 1000 jaar geleden. En dat was iemand die eigenlijk helemaal niet paus had willen worden. Dus die was na een paar maanden ook was hij er klaar mee. En die zegt, ik ben niet geschikt om paus te zijn. Ik treed af. En iedereen was er blij mee. Maar dit was volslagen onverwacht. Een paus treedt niet af.
Wie was deze paus Benedictus de 16e?
Ja, de Duitse paus. Jozef Ratzinger, een man die een grote carrière heeft gemaakt. Eerst universitair en later binnen het Vaticaan. Hij is begonnen, en dat zal veel mensen verbazen, eigenlijk als iemand die aan de, wat toen de progressieve kant was, zat. Maar er is eind jaren 60 is er iets met hem gebeurd. Hij nam afstand van wat hij zag als atheïsme, marxisme. En hij trok zich weer terug op zijn conservatieve Beierse geloofsleer, waarmee hij opgegroeid was. Hij komt uit Beieren. Dus hij is een tijd universitair docent geweest, theoloog. Toen is hij bisschop van München geworden. En begin jaren 80 riep paus Johannes Paulus II riep hem naar Rome. En daar kreeg hij een hele belangrijke functie te vervullen. Hij werd prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Nou, dat klinkt wat abstract, is een soort ministerie. Maar wel het ministerie dat iedereen in de gaten houdt. Theologen, priesters, bisschoppen, kardinalen. Hou jij je wel aan de officiële leer? Doe je wel wat wij preken? En hij heeft in die functie ook heel vaak ruzie gekregen met allerlei mensen. Met bijvoorbeeld de bevrijdingstheologen in Latijns-Amerika, die een moderner sociale geloof wilden. Met modernere theologen die wilden dat de kerk zich aanpaste aan de moderne tijd. Het had hard op tegen mensen die afweken van wat hij als de enige juiste leer zag. En op die manier heeft hij de bijnaam gekregen, Gods Rottweiler. Dus de waakhond van God die ervoor zorgt dat iedereen keurig doet wat de kerk voorschrijft.
Rottweiler Ratzinger.
Ja. Ja. Af Deutsch klinkt dat zeer goed natuurlijk.
Ja, en heeft hij dat ook doorgetrokken toen hij eenmaal paus was?
Het is heel interessant. Toen Johannes Paulus was overleden, onder wie hij dus die grote carrière had gemaakt en die functie had vervuld. Dan krijg je het conclaaf, het moment waarop alle kardinalen onder de 80 jaar, die komen dan bij elkaar in de Sixtijnse kapel. De deuren gaan dicht en ze komen er niet uit voordat er de officiële mening is gedaan dat habemus papam, we hebben een nieuwe paus, voordat
rook.
Ze eruit zijn.
Ja. Ja.
En aan het begin van de conclaaf, voordat iedereen die Sixtijnse kapel ingaat en de deuren dicht gaan en zo, is er een mis. En wie gaf die preek in die mis? Die Jozef Ratzinger toen nog. En ik zal er een klein citaat uit geven, want dat laat heel goed horen wat zijn programma was. Een duidelijk geloof hebben, volgens het credo van de kerk, wordt dikwijls geëtiketteerd, zei hij, als fundamentalisme. Terwijl het relativisme, dat wil zeggen het heen en weer geslingerd worden en meegesleurd door elke windvlaag op het vlak van de leer, de enige houding schijnt te zijn die bij de moderne tijd past. En dan komt het citaat. Er is zich een dictatuur van het relativisme aan het vestigen, dat niets als definitief erkent en dat toch als enige maatstaf het eigen ik en zijn eigen willekeur overlaat. Dus die dictatuur van het relativisme, dat was de boodschap van Ratzinger aan de kardinalen. Als jullie willen dat er duidelijkheid komt, stem op mij. Ik maak een einde aan alle twijfels. Ik maak een einde aan die dictatuur van het relativisme. Er zijn absolute waarheden.
Want als je het hebt over waarheden, heb je het dan over waarheden over het geloof? Of heb je het over waarheden in de hele wereld, in het algemeen?
Nee, waarheden over het geloof, wat het betekent om katholiek te zijn. En betekent om katholiek te zijn is dat je bijvoorbeeld niet aan voorbehoedsmiddelen doet. Dat je tegen euthanasie bent. Dat je tegen communie voor gescheiden mensen bent. En daarin was hij heel absoluut.
Bien cher frère et sœur.
En na het conclaaf wat toen begon na deze preek, werd uiteindelijk Ratzinger, Jozef Ratzinger, gekozen tot de nieuwe paus, Benedictus de 16e.
Annuncio vobis, gaudium magnum.
Dames en heren, welkom. U kijkt naar een extra uitzending van het journaal. U ziet live beelden van het Sint-Pietersplein, waar ieder moment de nieuwe paus gepresenteerd kan worden.
Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae, Cardinale Ratzinger.
En vervolgens, als paus, wat deed hij? Wat was hij voor paus?
Ja, dit was echt een heel conservatieve paus. Iemand die eigenlijk geen enkele stap heeft gezet om de kerk bij de modernere tijd te brengen. Wat voorbeelden. In 2009 vloog hij naar Cameroen, Afrika. En in het vliegtuig op weg naartoe zei hij: condooms die maken het risico op de HIV-besmetting eigenlijk alleen maar groter. Er was een aantal bisschoppen die aan de ultraconservatieve kant zaten. Eentje van hen was zelfs een holocaust-ontkenner. Die waren uit de kerk gezet. En Benedictus heeft hen weer teruggehaald. Op het gebied van abortus, op het gebied van de positie van de vrouw. Geen strobeet heeft hij geweken van de officiële leer van de kerk. Hij wilde behouden wat er was en stond niet open voor discussie over wat er zou kunnen veranderen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in zijn kleding. Ik weet nog, alle Vaticaankenners die waren toch eventjes verbaasd toen hij met kledingstukken tevoorschijn kwam, die we eigenlijk decennia en soms eeuwen niet meer gezien hadden. Ratzinger hield van de pracht en praal bij het pausschap. Bijvoorbeeld zijn rode schoenen, daar is hij ook bekend om geworden. Rode schoenen die verwijzen naar het bloed van de martelaar, naar het bloed van Christus. Heel veel pausen voor hem hebben daar nauwelijks aandacht aan geschonken. Ratzinger had prachtige rode schoenen voor hem op maat gemaakt door een kleermaker uit het noorden van Italië. En daar genoot hij van. Het was een conservatieve beleving van het geloof waar heel veel andere mensen zich absoluut niet in herkenden.
Ja, wel celibitair, maar wel met rode schoenen aan dan.
Zeker, zeker.
En wat kenmerkte zijn pausschap verder nog?
Kan je één ding van hem herinneren? Waarschijnlijk niet. En dat kenmerkt hem. Johannes Paulus II, daar hebben we allemaal beelden van. Een man met het wapperende pauskleding in de wind, die de grond kust als hij ergens aankomt, die op de een of andere manier de media bespeelt, die mensen aan zich bindt door de manier waarop hij optreedt. Benedictus had niets van dit alles. Die had nog moeite om zijn arm op te tillen om naar mensen te zwaaien. Dus als zielenherder, om even in de kerkelijke terminologie te blijven, als zielenherder was hij gewoon helemaal niet zichtbaar.
En ja, hoe was hij als bestuurder? Hij is toch de leider van de katholieke kerk. Hoe deed hij dat?
Ja, dat moeten we niet vergeten. Die katholieke kerk, dat is natuurlijk een enorm grote organisatie. Wereldwijd, overal filialen zou je kunnen zeggen. Dus dat vraagt om een krachtig bestuurder. Nou was dat al fout gegaan onder Johannes Paulus II. Die man was ziek. Die man was al jaren ziek. En dat heeft er mede toe geleid dat het bestuur van het Vaticaan in het eind van de jaren 90 en de eerste jaren van dit millennium behoorlijk verwaterd is. Een heleboel dingen gebeurden niet. En er was ruimte voor mensen die allerlei machtsspelletjes wilden spelen, die zaken bekonkelden, vriendjespolitiek. Dus toen Johannes Paulus II overleed, toen was er een enorme bestuurlijke chaos. Benedictus moest dat aan gaan pakken, maar die was ook in dat opzicht eigenlijk te intellectueel, te veel de theoloog, te veel de man van enige distantie om effectief daar schoon schip te maken. Dus de zaken werden onder hem alleen maar erger.
Een keiharde strijd om de macht, gevoelige documenten die uitlekken, corruptie, roddel, achterklap, intriges en een klokkenluider die de laan uit wordt gestuurd. Ik heb het niet over een Amsterdamse voetbalclub, ik heb het over het bestuurscentrum van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk, het Vaticaan 2012. Het rommelt achter de smalle rug van paus Benedictus de 16e.
Ja, en een ander groot punt was natuurlijk het hele misbruiksschandaal. De kerk die is daar helemaal van ondersteboven. Maar Benedictus heeft daar ook niet een goede toon weten te vinden. Heeft niet de goede maatregelen weten te nemen. Qua maatregelen was het eerder te weinig, te laat. En qua toon, hij toonde ook helemaal geen sympathie, geen meegevoel. Hij straalde niet uit: goh, hier is iets vreselijks gebeurd. Ik moet daar mijn excuses voor aanbieden. Ik onderken hoe erg het is. Hij liet dat een beetje van zich afglijden. En dat gecombineerd met zijn bestuurlijke onvermogen, zou je kunnen zeggen, dat heeft ertoe geleid dat hij in ieder geval voelde dat de druk op hem zo groot was, dat hij dacht: ik kan het niet meer aan. Ik moet aftreden. Het was duidelijk dat daar iemand moest komen die met de vuist op tafel sloeg en zei: we gaan dat nu anders aanpakken.
Ja, wie is dat gaan doen? Wie volgde Benedictus op?
Ja, dat was de huidige paus Franciscus. Een heel ander man in bijna alle opzichten, zijn tegenpool.
In vele opzichten gebeuren er in Vaticaanstad bepaalde dingen voor het eerst. Het is voor het eerst dat er een paus is uit Latijns-Amerika. Hij koos de naam Franciscus en ook dat is niet eerder gebeurd.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Als je het symbool zou kunnen doen, was Benedictus de man van zo moet het. En Franciscus de man van, goh, ik vind eigenlijk dat het zo moet, maar zullen we erover praten? Ratzinger, Benedictus, was de man van het opgeheven vingertje. En Franciscus de man van de open armen.
Ja, dat klinkt voor mij toch wel als een soort frisse wind die dan door de katholieke kerk heen gaat. Is dat ook zo?
Ja, heel erg duidelijk. Wat je hebt zien gebeuren de afgelopen jaren is dat Franciscus op een aantal momenten bisschoppen uit heel de wereld bijeen heeft geroepen naar Rome. Niet om te vertellen wat ze moeten doen, maar om te luisteren. En bovendien, Franciscus heeft eigenlijk van begin af aan gezegd, wij moeten onze kerk reorganiseren. De manier waarop wij werken moeten we veranderen. We moeten meer in de gaten houden wat er gebeurt met het geld dat binnenkomt om al die financiële malversaties te voorkomen. Een hele andere aanpak, een veel effectievere aanpak, daadkrachtiger dan die van Benedictus.
Wat is Benedictus intussen gaan doen?
Ja, die voormalige paus die vertrok dus naar zijn buitenverblijf en kwam na 2 maanden weer terug naar het Vaticaan. Daar ging hij wonen binnen de muren van het Vaticaan in een oud klooster, omgeven door wat nonnen die voor hem zorgden en zijn secretaris. En hij besteedde daar zijn tijd aan het lezen van boeken, aan het studeren en het piano spelen. Maar als je naar de symbolen kijkt, hij koos voor de titel Emeritus Paus. Dan blijf je wel een paus hebben. Hè? Dan blijf je een Emeritus Paus en een echte paus hebben. Dus 2 pausen. Hij koos ervoor om in de witte pauskleding te blijven lopen. Hij koos ervoor om Benedictus genoemd te worden. Je had ook kunnen zeggen, ja, ik ben paus af. Dus mijn pausnaam verdwijnt hier ook mee. Ik ben weer gewoon kardinaal Ratzinger.
En waarom denk je? Status?
Ja, omdat hij toch wilde vasthouden aan de status van het pausschap, van het ex-pausschap.
Ja, maar dat lijkt me ook lastig voor de huidige paus.
Ja, die is daar toch wel, moet je hem nageven, is daar eigenlijk heel goedmoedig mee omgegaan. In de zin naar buiten toe. Hij zei, nou ja, ik ga af en toe een kopje thee met hem drinken. Ik zoek hem af en toe op. Als ik iets niet weet, dan bel ik hem op en dan vraag ik hem om raad. Het is net alsof ik een opa in huis heb. Gezellig. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk in zijn feitelijke benoemingen, in zijn optreden, in zijn besluiten, heeft hij zijn eigen lijn doorgezet. Maar hij heeft daar geen halszaak van gemaakt.
Nu is de emeritus paus Benedictus dus overleden. Wat denk jij dat zijn erfenis is geweest?
Ik denk dat hij in veel opzichten zal worden gezien als een tussenpaus. Ergens in een bibliotheek zullen nog wel wat belangrijke boeken van hem staan. Maar bestuurlijk heeft hij niet gedaan wat zou moeten gebeuren. Hij is er niet in geslaagd om de kerk een moderner aanzien te geven. En ik denk dat hij vooral herinnerd zal worden als degene die mogelijk heeft gemaakt en het aanvaardbaar heeft gemaakt dat een paus aftreedt.
Want denk je dat hij nu een nieuwe trendsetter is? Denk je dat de huidige paus ook sterk in overweging neemt om eerder af te treden?
Dat is wel zeker. Franciscus heeft zelf al gezegd dat hij regels heeft opgeschreven voor zijn aftreden. Deze huidige paus zal, tenzij hij natuurlijk plotseling wordt getroffen door iets, zal ook besluiten om af te treden wanneer je niet meer de krachten heeft die nodig zijn voor zo'n toch ingrijpende en veelvragende baan als het pausschap.
Ja, nou dat is dan toch een behoorlijke erfenis.
Zeker, Benedictus heeft dat op zijn naam gezet. Maar je zou verwachten dat je als paus toch iets meer aan indruk, aan betrokkenheid wil achterlaten. Want als zielenherder zal hij niet worden herinnerd.
Dankjewel, Mark.
Graag gedaan, Gabriela.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Nina van Hattem en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijagbea.nl.